hoog of hard?
Het staat vrij hard op, maar links van het.
Ja, veel kabel en alles hier, hè? Weet je niet. Hij heeft het gewoon opzij geschoven, is ook een oplossing.
Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam. Hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus. Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam, hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus. Voor die grote koning buigen wij ons neer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam, hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus.
Nog een keertje.
Makkelijker dan meteen door, dan is de gemeente ook te laat. Tenzij ze nu allemaal vroeg gaan inzetten, dan wordt het verwarrend. Wat denk jij, Peter? Ja, daar zijn wij natuurlijk misschien wel voor. Maar als ik ben echt soort, je bent al niet uitgezongen, je moet ook weer dingen. Ja, ik zou hem nog. Ik vind hem zelf lekkerder zingen als je even een moment rust, dat je niet zo aan het haasten bent, denk ik. Dat ook.
onthaasten. Zondagochtend.
Ja, kijk, aan de ene kant ze moeten ons dit volgen, daar zijn wij voor. En aan de andere kant, als we vorige keer anders hebben gevoeld, gaat daar de hele gemeente al door. Dus dat is een beetje een afweging. Nou, laten we even oefenen met de pauze ertussen.
Dan kunnen we altijd nog invallen weer.
Ja, nou ja.
Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam. Hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus. Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam, hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus. Voor die grote koning buigen wij ons neer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Hij is de Messias, hij is onze Heer. Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam. Hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus.
Test, test, test. Test, test. Test, test. Test, test, test. Staat zacht, denk ik. Hey. Krijg je advies om ze neer te zetten? Nee, maar hij is wel doorgegeven. Maar, ja hoor, ja, komt goed. Ja, nee, zeker, mooi. Ja. Ja, ik zie hier wel, de gevoeligheid staat op min 27 dB. Oh, zouden we dat op kunnen voeren? Oh. Test, test. Kijk.
Goed.
Zo?
Ik
wil
weer hoe het klinkt.
Ik ben druk bij.
De ringleider doet het ook, dus dat gaat goed. Goedemorgen.
Goedemorgen. Test.
Hallo, hallo.
Dat is belangrijk. Als je klaar bent, moet je hem uitzetten. Moet je hem indrukken.
Goedemorgen gemeente, broeders, zusters, gasten in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook diegenen die nu of later deze dienst met ons meeluisteren of meekijken. Mijn naam is Jan-Wim Vergenderen. Voor de volgende mededeling wil ik u verzoeken zover het mogelijk is te gaan staan. Op dinsdag 12 december 2023 is overleden onze zuster Adriana Barbara Johanna Mol Verkerk in de leeftijd van 78 jaar. Ter nagedachtenis willen we nu zingen Gezalm 125 vers 1, 2 en 3. De dienst van woord en gebed zal morgen, maandag 18 december, om 10:30 gehouden worden in dit kerkgebouw. Voorafgaand is er van 9:45 tot 9:15 gelegenheid om te condoleren. Nu is het vandaag de derde adventszondag en daarom mag Christy Jansen naar voren komen om de derde kaars aan te steken.
stickers, briefnommetjes van licht. Vertellen van het kind dat komt. Dus dat ging mooi bericht.
Keurig, dankjewel. De collecte is vandaag voor kerk en diaconie. De deurcollecte is voor Stichting de Herberg. En vandaag is ook een derde collecte voor de noodhulp in Gaza. TV volgende week gaat in de morgendienst dominee E.J. van der Linden voor. 'S Avonds is er onder leiding van Robert Jansen een openluchtkerkdienst op het kerkplein. Aanvang om 8:00. Na afloop is er chocolademelk. Op eerste kerstdag gaat in de morgendienst ook dominee Robert Jansen voor. Het kinderkoor Cantata de Dominum verleent medewerking. In de middagdienst gaat de dominee M. van Heiningen voor vanuit de PKN Amsterdam. Zondag 24 december is het zondagschoolkerstfeest. De dienst begint om 3:00 middags. Het is de bedoeling dat alle kinderen van de zondagschool, bedoeld voor alle kinderen van de zondagschool, ouders, opa's en oma's en andere gemeenteleden vanaf 4 jaar zijn ook van harte welkom. Voor de jongste kinderen onder de 4 jaar is er oppas. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Laten we die dienst beginnen door eerst in een moment van stilte persoonlijk tot de Heer onze God te naderen, hem om zijn zegen en daarbij te bidden in deze dienst. Laten we erbij gaan staan. We beginnen deze dienst door onze afhankelijkheid uit te spreken. En dat doen we met de woorden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Geef, Heer de Koning, uw rechten en uw gerechtigheid. Psalm 72, we zingen samen het eerste vers.
Luisteren naar de wil van God voor ons leven en doen dat door te luisteren naar de woorden van Exodus 20. Naar de 10 woorden waar staat, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet, de Torah en de profeet, de Neviim. We zingen van Psalm 139, het 14e vers. We mogen zo dadelijk geven in de dienst van het offer. En die is bestemd voor kerk, diaconie, de noodhulp in Gaza en bij de uitgang van Stichting de Herberg. Er zijn dus drie collectes hier in de dienst. Maar voordat we dat doen, willen we dat ook samen eerst in gebed brengen. En ook bidden om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest. We willen elkaar ook bij de Heren brengen. Dus ook aangegeven bij de voorbeden en de dankzeggingen. We willen ook bidden en danken samen met broeder en zuster van de Stelt. Die de afgelopen week hun 60-jarige huwelijksjubileum mochten gedenken. En willen samen onze dank ook bij de Heren brengen daarvoor. Ook willen we bidden voor onze zuster Trudy de Boon, die gisteren is opgenomen in het ziekenhuis. En de situatie is ook wel zorgelijk. Laten we samen tot de Heren onze God gaan. Heren, onze God, trouwe Vader in de hemel, u, de schepper van hemel en aarde, die deze wereld nooit heeft losgelaten. En dat ook hebt laten zien door het zenden van uw Zoon, Jezus Christus. En hoe u uw woord en uw evangelie de wereld hebt laten overgaan door het werk van uw geest. En het is daardoor alleen dat ook wij deze morgen samengekomen zijn hier en op andere plaatsen voor uw aangezicht. En dat we uw woord kunnen horen en ernaar kunnen leven. Heren, dat kunnen we niet vanuit onszelf. We hebben de wil van u voor ons leven gehoord. We hebben daarvan gezongen ook met Psalm 139. Heren, doorgrond ons en ken ons. U weet wat er in ons leeft. En leid ons toch op uw weg. De echte weg, de weg naar het leven. En heren, u weet wat daarvoor nodig is. En aan het begin van de dienst komen we daarom ook bij u. Om elkaar ook bij u in gebed te brengen. Dat u dat doet wat en geeft wat daarvoor nodig is om op een goede manier in uw dienst te staan en in het leven. In het leven dat we van u hebben gekregen. Heren, we bidden u dat u toch wegneemt dat dat in de weg kan staan. Vergeef ons toch al die keren dat we ook in de afgelopen week uw doel hebben gemist. Andere dingen belangrijker vonden dan het luisteren naar uw stem. Andere centraal hebben gesteld in plaats van u en uw woord. Heren, vergeef ons toch onze zonden en leid ons door uw geest op de weg die u ons voorhoudt en wijst. En heren, als we voor elkaar bidden, dan bidden we u voor jong en oud en dank u ook voor onze jongeren en kinderen. Ook als kinderen straks naar de zondagschool gaan, wij zijn daarin ook nabij. Dat ze ook uit uw woord mogen horen wie u bent, nu steeds beter mogen leren kennen. We danken u voor alle die daarbij betrokken zijn ook. Op dit moment naar onze kinderen omzien op de crèche, maar ook hier in de dienst, in de zondagschool. We danken u voor zoveel gaven die u hebt gegeven. Gaven die op allerlei manieren ingezet worden in deze dienst. Maar heren, we danken u bovenal dat u ons geeft ook om te luisteren. Te luisteren naar u en naar uw woord. En heren, dat doen we samen hier en op vele andere plaatsen. We noemen niet iedereen bij namen, maar we weten wel dat u iedereen bij namen kent. Ook degene die vanochtend niet bij namen genoemd worden. En er is niemand hier die het niet nodig heeft. En niemand thuis of op een andere plek die het niet nodig heeft om voor uw troon gebracht te worden. Om van u te ontvangen wat we nodig hebben. Maar in het bijzonder willen we u ook bidden voor onze zuster Corrie van der Linden. We danken u dat we samen met haar gemeente van u mogen zijn. En wees haar nabij ook. Ook als ze de bloemengroet mag ontvangen als bevestiging daarvan. Als teken van die verbondenheid met u en met elkaar. Heren, we danken u samen met Aad en Anja Kraan en ook onze broeder en zuster van de Stelt, dat ze afgelopen week beide een huwelijksjubileum mochten vieren. We danken u dat u die zegen hebt gegeven dat ze zoveel jaren bij elkaar mochten zijn, met elkaar mochten optrekken. En heren, ook nu bidden we u om uw zegen. Het leven in deze wereld is weer barstig. Er is van alles wat we tegenkomen op ons pad aan mooie dingen, maar ook aan moeite en verdriet. En heren, we bidden u voor beide echtparen dat u ook in deze fase van hun leven hen nabij wilt zijn. Dat die God aan wie ze ooit een zegen vroegen over het huwelijk, ook vandaag hen tot zegen zal zijn in de tijd die komen gaat. En heren, dan kunnen we niet anders dan naar u toe gaan. Met onze dankbaarheid, maar ook met ons gebed. En als we dan bidden voor hen, dan bidden we ook voor anderen die het verlangen zouden hebben gehad om getrouwd te zijn, getrouwd te blijven, of op dit moment in het huwelijk zijn en worstelen, of juist veel vreugde daarin ervaren. Heer, u kent ons allemaal. U weet hoe wij daarin staan, welke dingen ons daarin bezighouden. Maar voor ons allemaal geldt dat we niet kunnen zonder uw genade, zonder uw wijsheid, zonder uw geest, zonder uw inzicht, zonder uw licht. En zonder het werk van uw Zoon Jezus Christus. En daarom bidden we u dat we steeds zicht daarop mogen hebben. En dat we gehuwd en ongehuwd elkaar daarmee mogen brengen. Heren, aan het begin van deze dienst werden we nog eens extra bepaald bij de gebrokenheid in deze wereld. De tijdelijkheid van het leven hier. Toen we bij stilstonden bij het overlijden van onze zuster Aad Mol. En we dragen aan de kinderen, we bidden nu voor Mirjam, Hans, Judith en Ed, de kleinkinderen, achterkleinkind, de familie, brengen we in gebed voor uw troon op deze zondag. En ook voor de komende week. Ook als de weg naar het graf gemaakt moet worden. Heere, geef dan uw troost en uw nabijheid. Ze die mogen ervaren, ook als we morgen hier een moment hopen stil te staan. En te luisteren naar uw stem en uw woord. Geef dat vandaag en morgen het voor hen tot een bemoediging en tot troost en tot hulp en zegen mag zijn. En ga hen voor, ook in de komende tijd. Heere, geef ons ogen om te zien. En handen om op het goede mee te doen naar anderen en naar elkaar. Die te worstelen hebben met gemis, met rouw, met moeite in het leven. En daarom willen we ook bidden als we ons voorbereiden op de dienst van het offer. Als we mogen geven voor kerk en diaconie. Maar ook voor mensen in nood, in de herberg. Dan bidden we u om uw nabijheid. En uw liefde tot anderen om van harte te geven. En Heer, als we geven voor de noodhulp in Gaza, dan bidden we u ook om vrede. Vrede over voor Jeruzalem, waarin uw woord zo van mogen zingen. Vrede voor alles daaromheen, ook vrede in Gaza. We bidden u voor mensen in nood. En Heer, als we met elkaar in gesprek gaan hier over wat we allemaal vinden van de oorlogen die woeden in deze wereld, dan zullen er wellicht hele verschillende dingen klinken. Maar ook hier geldt hetzelfde, dat we alleen maar in stilte tot u kunnen naderen. En dat wat ons bezighoudt voor uw troon kunnen brengen. En dat we allemaal moeten leven en alleen maar kunnen leven van diezelfde genade. En help ons om vanuit die genade die we van u hebben ontvangen ook anderen die genade te gunnen. Ver weg en dichtbij. En Heere, daar staan we ook bij stil in een week waarin er ook op zo'n bijzondere manier stilgestaan is bij de zending. Zending ver weg, maar ook dichtbij. Geef dat we ons bewust zijn van de opdracht die u ons geeft. Heere, zo komen we voor uw troon. Hier, maar ook op andere plaatsen. We bidden u voor onze zuster Trudy de Boom, die op een andere plek is. En nu zelfs niet eens thuis kan zijn op dit moment en in het ziekenhuis is. En we bidden u, wees haar toch ook daar nabij. Zoveel al meegemaakt in de afgelopen tijd. En Heere, we bidden opnieuw voor haar om uw nabijheid, uw troost. De kracht ook die nodig is. We brengen onze zorgen ook bij u. Zorgen om haar. Zorgen om gezondheid. En Heere, geeft u toch uitkomst. En we bidden u vanuit ons verlangen om verbetering. We bidden u dat voor haar en voor zoveel anderen. Want we bidden u juist in deze adventstijd nog eens extra bewust om die voltooiing van uw koninkrijk. Een einde aan ziekte, een einde aan oorlog, een einde aan ellende, aan rouw en verdriet. Maar werkelijke vrede als u uw koninkrijk komt voltooien. En daarom komen we voor uw troon en bidden u. Maranatha, kom Heere Jezus en voltooi uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Terwijl we eigenlijk ons zingend voorbereiden ook op datgene waar we in de verkondiging weer stil zullen staan. Jesaja 11, we zingen weerklank 19, de aangegeven versen. Mogen we ook geven van dat wat we hebben ontvangen.
Goedemorgen jongens en meiden. Het is vandaag alweer derde advent. De derde kaars is net aangestoken door Christy. En volgende week is het vierde advent, mag de laatste kaars aan. En dan is het alweer bijna kerstfeest. En dit adventproject hebben we het over Jesaja. En Jesaja is een profeet uit het Oude Testament. En hij kan in de verte kijken. En in de verte ziet hij dingen in de toekomst. En dat mag hij vertellen aan het volk van Israël. En misschien heb je het wel eens gehad dat je uit je bed komt en je kijkt naar buiten. En je ziet de straat en je ziet allemaal glinsteringen op de vloer. En dat betekent vaak dat het heeft gevroren en dat het erg glad is. En ja, misschien moet je die dag misschien wel naar school. En stap je op je fiets en je gaat heel voorzichtig fietsen, want het is glad. Maar toch moet je snel remmen en val je. En dan lig je daar op de grond en misschien moet je wel heel hard huilen en kijk je naar je knieën en heb je daar een gat in je broek zitten en allemaal schaafwonden. Ja, en hoe fijn is het dan als je vader of je moeder naar je toe komt en je overeind helpt en je kus op je wang geeft en je troost. Of misschien ben je wel ziek en mag je daardoor niet naar school terwijl je net zoveel zin erin had. En ook dan kunnen je vader of moeder je de troosten. Of misschien is je broertje of zusje wel heel erg verdrietig en ben jij iemand die mag troosten. Zo hebben we eigenlijk allemaal wel een trooster nodig. En Jesaja, die keek in de verte en die zag een trooster. En hij vertelde aan zijn volk dat ze de moed niet mochten opgeven, maar dat hun God kwam. En nou ja, wat voor trooster Jesaja precies zag, dat wil ik vragen of dat Mathilde even naar voren wil komen om te kijken in de verte wat precies die trooster ziet. Kan je op het blauwe stoeltje staan. Het is ook belangrijk dat je de verrekijker niet aanraakt. Want anders kan je misschien niet zo goed zien. Zie je wat? Misschien iets meer. En wat zie je?
De herder met zijn schapen.
Zie je toevallig ook wat erbij staat?
Je moet het met de hand op. Een boom met.
Er staat eronder ook nog, dat zien jullie niet, maar er staat dan de Messias troost zijn volk. En je ziet inderdaad een herder en schapen. En die herder die zorgt voor al zijn schapen, voor al zijn kudde. En die houdt ze zo allemaal veilig. En hij troost ook zijn schapen en hij kent ze allemaal naam bij naam. En dat is ook wat Jesaja zag. En dat is echt een toekomst en een hoop dat we allemaal mogen zien dat we allemaal in veiligheid gebracht mogen worden door die herder, onze redder en de Messias. Nou, en daar mogen jullie dadelijk in de preek wat meer over horen. Maar ook de kinderen op de zondagschool horen daar wat over. En daar mogen we ook een lied over zingen. Dus dankjewel Mathilde dat jij wilde kijken. En dan gaan we nu het lied zingen.
We gaan inderdaad verder met het lezen uit het Bijbelboek Jesaja. En we lezen vanmorgen twee gedeelten. Een gedeelte uit Jesaja 11 en een gedeelte uit het Nieuw Testament, Matthäus 3. Ik heb niet helemaal goed aangegeven. We beginnen bij Jesaja 10 vers 33. Dus niet vers 32, maar vers 33. En we lezen dan tot hoofdstuk 11 vers 10. Waarna we de eerste 12 versen van Matthäus 3 lezen.
Zie, de Heere van de legermachten, zal met geweld de tak afhouwen. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer en de Libanon zal vallen door de machtige. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Izii en een lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en van sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heup zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij het lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Izii er zijn, die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En dan Matthäus 3, vers 1 tot 12. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en het hele volk rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij vele van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan voort vruchten in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft. Centraal deze morgen staat vers 1 van Jesaja 11. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En na de verkondiging zingen we de aangegeven versen van Weerklank 20. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze morgen moet ik beginnen met een biecht. Ik weet niet of iedereen het even erg vindt, misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan. Maar ik heb deze week iets voor het eerst gedaan, iets dat ik nog nooit eerder had gedaan. Namelijk een kerstboom gekocht. En wat waarschijnlijk nog nooit iemand heeft gedaan, is hem meenemen naar de kerk. Het zal sommigen misschien verbazen, omdat velen hier weten dat ik allergisch ben voor kerstbomen. En dat klopt ook, daarom heb ik ook gekozen voor een kunstkerstboom. Dat had ik natuurlijk ook al jaren geleden kunnen doen en ook dat klopt. Maar vorig jaar heb ik met kerst uitgelegd dat ik het persoonlijk altijd makkelijker heb gevonden om het evangelie uit te leggen met een kerststal dan met een kerstboom. En tot voor kort was ik eerlijk gezegd ook nog niet iemand tegengekomen die mij overtuigde dat kerst en een boom bij elkaar horen. Totdat ik bezig ging met de voorbereidingen van vandaag en Jesaja 11 nog eens goed las. En toen kon ik er eigenlijk niet meer omheen. Kerst heeft wel degelijk iets te maken met een boom. Dat ik dat niet meteen door had, dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met ons taalgebruik. We hebben het over een kerstboom. Tja, en wie weet wat kerst betekent? Nog wel eens gevraagd in gemeentes. Sterker nog, in de eerste gemeente waar ik stond, ik ga niet zeggen waar dat was, ik het zelf opzoeken, maar was er niemand die wist wat het woord kerst betekende en toen maar besloten om een jaar lang bij elke christelijke feestdag te beginnen met de vraag: wat betekent kerst? Kerst komt van Christus. En Christus is een Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Messiah, dat gezalfde betekent. In de Herziene Statenvertaling heeft iemand boven Jesaja 11 het kopje gezegd: de Messias en zijn vrederijk. Nou, het woord Messias komen we in het gedeelte niet duidelijk tegen. Het wordt niet zo gebruikt, maar het is wel duidelijk dat het in dit gedeelte gaat om de komst van een gezalfde. Een gezalfde koning die een koninkrijk sticht dat alle andere koninkrijken ver te boven gaat. Jesaja 11 gaat over de gezalfde. De Messias. De Christus. De kerst. En Jesaja 11 gaat over een boom. En vandaar dat ik toch maar een kunstkerstboom heb aangeschaft. En mee heb genomen.
In de hoop daarmee aan de hand van Jesaja 11 iets te kunnen uitleggen van het kerstevangelie en de oproep van Advent. En het thema voor deze morgen is de kerstboom van Jesaja 11. De kerstboom van Jesaja 11. De kerstboom van Jesaja, waar Jesaja het over heeft, zal vast geen spar geweest zijn. Hij vertelt niet om welke boomsoort het gaat. Het gaat in elk geval om een boom, dat is belangrijk om te beseffen, een boom die vrucht kan dragen. En welke boom dat is, is voor het beeld niet zo belangrijk. Wat er wel toe doet, is dat Jesaja al eerder eens mensen, koningen en soldaten vergeleken heeft met bomen. En van die bomen valt de vrucht tegen. Gods volk Israël had vrucht moeten dragen. De koningen van Israël hadden vrucht moeten dragen. Het was de bedoeling dat de koningen en het volk Gods wil zouden doen. En vruchten van gerechtigheid zouden voortbrengen. Maar het gebeurde niet. Gerechtigheid, we hebben daarover gezongen met Psalm 72. En gerechtigheid heeft alles te maken met Gods wil. Je zou kunnen zeggen, waar zijn wil gedaan wordt, daar is gerechtigheid. Echte gerechtigheid. Daar gebeurt het juist. Maar de situatie in de 8e eeuw voor Christus is juist een van onrecht en ongerechtigheid. Het volk heeft Gods doel totaal gemist. En daarom spreekt Jesaja over het zondige volk. Het boek Jesaja begint er zelfs mee in Jesaja 1 vers 4. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. En de Heere wil dat niet zo laten. Voor de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, vader van onze Heer Jezus Christus, kan onrecht en kan ongerechtigheid niet maar blijven bestaan en voorthoekeren. En aan de ene kant klinkt er een oproep om terug te keren tot de Heere en tot zijn woord. Die oproep klinkt in hoofdstuk 1 vers 16 en 17. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de wees recht. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. En tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat hij die ongerechtigheid niet zal laten voortwoekeren en met wortel en al zal uitroeien. Het zou kunnen dat er mensen zijn, ook hier, die denken dat er typisch iets is van het Oude Testament. Het Oude Verbond. Maar we hebben net ook een gedeelte gelezen uit het Nieuwe Verbond, uit het Nieuwe Testament. En daar zien we dat de God van het Oude Testament geen andere is dan die van het Nieuwe. In het Nieuwe Testament komt vrij snel hetzelfde beeld te sprake. Johannes de Doper die bereidt de mensen voor op de eerste komst van de Messias, van Jezus. En zijn oproep heeft alles te maken met Advent. Hij roept op tot reiniging en hij roept op tot bekering. Want, zegt hij, het Koninkrijk der Hemelen, Koninkrijk van God, is nabijgekomen, Matthäus 3 vers 2. En in dat Koninkrijk kan ongerechtigheid niet bestaan. En Johannes zegt dan, de bel ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Vers 10. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Om even bij het beeld te blijven.
Hadden we deze er ook nog even bij moeten leggen? Johannes zegt, de bel ligt al aan de wortel van de bomen. En ook Jesaja benadrukt verschillende keren dat er bomen zijn die niet overeind zullen blijven. In hoofdstuk 1, vers 30. Even terug naar Jesaja. Daar profeteert hij over degenen die God verlaten hebben. want u zult zijn als een eik waarvan de bladeren verwelken en als een tuin die geen water heeft. Dan zijn er allerlei verklaringen voor de herkomst van ballen in een kerstboom. Allerlei verschillen, maar het woord, als je kijkt naar het woord bal, een van de betekenissen van het woord bal is verwaand persoon. En die ben ik nog nooit tegengekomen in de verklaring van de kerstbal. Maar pas wel bij sommige van de bomen waar Jesaja het over heeft. Want verschillende keren heeft Jesaja de vinger gelegd in zijn profetieën bij de hoogmoed van mensen. Mensen die het beter denken te weten dan God. En vertrouwen op eigen kracht en op eigen inzet. Luister maar naar wat gezegd wordt tegen de inwoners van het Noordrijk in Israël, het Noordrijk Israël in Efraïm, in de stad Samaria, in hoofdstuk 9, vers 7 tot 9. De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En heel dit volk zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en in trots zeggen, bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er zeders voor in de plaats zetten. En de Heere staat het vervolgens toe, terwijl zij zo in hun trots spreken, dat, we hebben de vorige keer er iets over gehoord, dat de Assyriërs komen en dat koninkrijk veroveren. Maar hij grijpt ook in, als dan de koning van Assyrië op zijn beurt zich ook begint te uiten alsof hij op de troon van God zit. Ja, hoofdstuk 10. Vers 12 en 13. Het zal gebeuren zodra de Heere heel zijn werk op de berg Sion en Jeruzalem voltooid heeft, dat ik de vrucht van de trots van de koning van Assyrië en de glans van zijn hooghartige oogopslag zal vergelden. Want hij zegt, door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan. En door mijn wijsheid, want ik ben verstandig. Ik heb de grenzen tussen de volken weggenomen, hun voorraden uitgeplunderd en als een machtige de hooggezetene neergehaald. En hoofdstuk 10 eindigde dan mee, en daar begonnen wij, met hoe de Heere die hoogmoed velt. Zie de Heere van de legermachten, zal met geweld de takken afhouden. De statige woudreuzen zullen worden omgehakt en de hoge bomen neergeworpen. Hij zal het struikgewas in het woud wegkappen met het ijzer en de Libanon zal vallen door de machtige. En zo komen we dan bij de kerstboom in Jesaja 11. En het is alsof Jesaja kijkt naar dat omgehakte bos, die omgehouden woudreuzen van Assyrië, en dan de camera gaat draaien naar de koningen van Juda. En de koningen van Juda die zijn uit het nageslacht van David. Dat is de koning die ooit van de profeet Nathan de belofte kreeg. Een belofte van God. Nathan die mocht tegen David zeggen, uw huis David en uw koningschap zullen voor uw ogen vaststaan en uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 2 Samuel 7. Nou, we hebben net die beelden gezien van dat omgehakte woud, al die omgehakte bomen van Assyrië. En hoe zal het nou zijn met de koningen van Juda? Als we met Jesaja kijken naar wat hij ziet, dan zien we geen boom, maar alleen maar een afgehouwen stronk. Een boomstronk. En daar blijkt ook weinig van over te zijn. Nadat de bel van Gods oordeel erover is gegaan en alle ongerechtigheid en alle hoogmoed is weggekapt. Het koningshuis van David heeft zich al lang van God afgekeerd. Geen van de koningen was in staat om ook echte gerechtigheid te brengen. En ook David zelf was daar niet toe in staat. Het afhakken gaat zo ver terug, moet je nagaan, hè, dat Jesaja het heeft over de stronk van Isaï. Want let op, je zou misschien de naam van David verwachten. Maar dit gaat nog even een stap verder terug. En ga terug naar de wortels van de stamboom van David, zijn vader Isaï. Alles is tot op de grond toe weggehakt. Een lage stomp hout met wortels in de grond blijft erover. Alleen blijft over wat aan het begin stond van het koningshuis van David en aan het geslacht van David. Dus achteraf gezien had ik helemaal geen hele boom hoeven te kopen, maar had de poten van boomstronk ook wel volstaan. Maar hoe moet het nu met die belofte van God dat een zoon van David voor eeuwig zal regeren? Dat trieste beeld blijft erover. Geen gezalfde koning, geen Christus, geen kerst. Dat is één. Maar daardoor ook geen gerechtigheid. En dan, plotseling klinkt midden in dat woud van al die boomstronken stem. En dat is de stem van de profeet Jesaja, de evangelist van het Oude Testament. En hij heeft goed nieuws. Want, zegt hij, kijk nog eens goed naar die stronk van Isaï. Want, zegt hij, er zal een twijgje, een telg opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht dragen, vrucht voortbrengen. En daar helemaal aan de basis, daar begint iets nieuws. Er komt een nieuwe koning. En Jesaja benadrukt dat die koning uit het geslacht van David komt. En niet uit een andere geslacht. Wordt niet een tak van een andere boom geënt. De telg komt voort uit die stronk van Isaï. En tegelijkertijd benadrukt Jesaja dat als er dan een nieuwe koning komt, dan is er een compleet nieuw begin. Daar groeit iets. Het is nu nog klein. Maar het zal groot worden. Dat kan niet anders als je het verder leest. Dan geef ik misschien mensen ook stiekem een argument om hun bomen te laten staan. Maar het zal vrucht voortbrengen. Er komt weer iets uit voort wat een vrucht zal voortbrengen. Goede vrucht. En dat is het grote verschil. En Jesaja vertelt dat de geest van de Heere op deze koning zal rusten. En nog niet zo lang geleden hebben we in de middagdienst stilgestaan bij dat koningen in de Bijbel gezalfd werden met olie als teken van het ontvangen van de Heilige Geest. Nou, die nieuwe zoon van David, die Messias, de gezalfde, zal door God bekwaam gemaakt worden. Je ziet hier die zalving met de Heilige Geest. En de Geest van God daalt neer, en dat is het bijzondere, en blijft op hem. Dat is een groot verschil met de koningen daarvoor. Zelfs een groot verschil met David. David die bidt na zijn overspel met Bathsheba in Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Misschien bij velen bekend in die versie van Keith Green. Create me a clean heart. And take not thy Holy Spirit from me. En nu profiteert Jesaja van deze lood. Deze scheut, deze komende Messias, zal de geest van de Heere nooit afgenomen worden. Hij blijft permanent aanwezig. Hij rust op hem. En zal nooit van hem wijken. En die geest die wordt onder andere in vers 2 de geest van wijsheid en inzicht genoemd. Dat is de levenswijsheid die de koning van Assur wel zelf meende te bezitten in al zijn hoogmoed. Maar voor echte wijsheid en echt inzicht moet je niet bij jezelf zijn, moet je niet in jezelf zoeken. Die is alleen maar te vinden bij God. Anderhalve week na de verkiezingen schreef de schrijver Arnon Grunberg een opiniestuk in de Volkskrant, waarin hij ingaat op de ontevredenheid bij veel kiezers. En hij heeft het over, ik citeer, hun al te begrijpelijke ontevredenheid, die ook samenhangt met verwachtingen waaraan geen enkele overheid ooit zou kunnen voldoen. Hooguit een god. Maar die was in Nederland en omgeving nu juist eindelijk en voorgoed morsdood verklaard. Als Grunberg gelijk heeft, dan is er dus ook in onze tijd en in ons land een groot verlangen naar vrede, naar gerechtigheid, naar heelheid. Dat zou kunnen verklaren waarom de laatste tijd politici hun mond zo vol hebben over de rechtsstaat. En terecht geeft Grünberg aan dat er geen enkele overheid is die ooit een einde zal kunnen maken aan die onvrede. Omdat geen enkele overheid alle verwachtingen kan waarmaken. En zoals hij het zegt, hooguit een God. En Jesaja zegt, die God is er. En Grünberg zegt, die was in Nederland en omgeving nu juist eindelijk en voorgoed morsdood verklaard. Nou, daar klinkt iets subjectiefs in door. Ik zou erover kunnen discussiëren of die laatste analyse klopt. Maar ook als die klopt, blijft de vraag wat dan zo'n voorgoed morsdoodverklaring betekent. U kunt in dit land over God verklaren wat je wilt, maar is het daarmee ook waar? Laat de enige God van wie echte vrede en gerechtigheid te verwachten is volgens Jesaja zich monddood verklaren. Nee, zegt Jesaja in de 8e eeuw voor Christus. En die woorden klinken nog steeds. De Heilige Geest wijst ons vanmorgen op de enige koning waar vrucht van te verwachten is. En zoeken we daar gerechtigheid, zoeken we daar vrede. Vers 4 van Jesaja 11, hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Hij is niet monddood, maar wat doet hij met zijn mond? Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En ook dat, voor de helderheid, is niet iets dat we alleen maar in het Oude Testament lezen. De apostel Paulus die schrijft in een van zijn brieven aan de gemeente te Thessaloniki over de wederkomst. En dan schrijft hij daarover in 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Wat vind je daarvan? Geeft dat hoop? Word je daardoor aangemoedigd om tot Christus te gaan? Of moedigt zo'n uitspraak je juist aan om je van hem af te keren? Ik krijg soms de indruk dat we niet met zulke uitspraken uit de voeten kunnen. Daar kan ik helemaal naast zitten, maar ik kan wel uitleggen waar bij mij die indruk door ontstaat. Neem nou op Psalm 139. We hebben daarnet nog iets van gezongen, is voor velen bekend. En ook weer zeer geliefd. En de meeste mensen zullen bekend zijn met die woorden. Heere, u doorgrondt en kent mij. Dat is vers 1. En dan kennen we misschien ook nog een paar versen daarna. Maar hoe bekend zijn dan nog de versen 19 tot 22? O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. De dichter wil duidelijk maken dat hij alleen maar naar Gods wil verlangt. En hij bidt dat God alles wegneemt, dat hem daarvan af zou kunnen brengen. Hij bidt dat de Heere een einde maakt aan al het onrecht en aan alle ongerechtigheid. En hij verlangt naar echte gerechtigheid, de gerechtigheid van God. Begrijp je dat? Hoe groot is dat verlangen bij ons, bij u, bij jou en bij mij? Zou je die woorden van Psalm 139 overnemen of overslaan? Kort geleden sprak een broeder ergens in het land mij aan. En hij vertelde hoe de situatie in de wereld hem enorm bezig hield. En in het gesprek biecht hij op dat hij tot God was gegaan in gebed en dat hij had gebeden dat de Heere bepaalde wereldleiders en terroristen direct zou ombrengen. Hij zei letterlijk, laat ze allemaal maar een hartaanval krijgen. Hij vond dat heel dubbel en wist ook helemaal niet of hij daar nou goed aan had gedaan. Maar hij had het gedaan vanuit een verlangen naar vrede en naar gerechtigheid. Maar er valt nog veel meer over te zeggen. Maar deze broeder beseft in elk geval dat er nooit vrede en gerechtigheid zal zijn. En kan zijn als tegelijkertijd onvrede, onrecht en ongerechtigheid maar blijft bestaan. En als God nou de enige is die voor werkelijke gerechtigheid kan zorgen, is het dan nog vreemd dat er mensen zijn die vragen, waarom doet God niets aan al die ellende in de wereld? Die ellende gaat maar door. Misschien is dat ook wel de reden voor sommigen geweest om God morsdood te verklaren. Maar als de profeet Jesaja één ding duidelijk heeft mogen maken, dan is het wel dat de Heere ongerechtigheid niet voor altijd laat bestaan. Hij wil vrede en hij wil gerechtigheid. En dat blijkt uit alles wat Jesaja hier mag vertellen over de Messias. In tegenstelling tot andere koningen en rechters die bedrogen worden door schijn, gaat de Messias niet af op valse geruchten en op valse schijn. Vers 3, hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij beschermt de zwakkeren en hij veroordeelt degene die kwaad aanrichten. En dus in het verleden, misschien gaat het nog wel door ook, was heel negatief gesproken over Gods oordeel in preken, waarin dat oordeel dan te sprake kwam. Oordeelspreken. En in die preken werd misschien ook wel te vaak vergeten de bevrijding te noemen. Maar omgekeerd is het belangrijk te beseffen dat er ook geen bevrijding kan zijn zonder oordeel. Jesaja 1, vers 27 en 28. Sion zal door recht verlost worden. En wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars, wie de Heere verlaten zullen omkomen. En juist voor de mensen die zo snakken naar gerechtigheid, is het zo bijzonder wat Jesaja vertelt, terwijl hij naar die lood de Messias van Israël wijst. Hij zegt, want gerechtigheid, vers 5, zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. En om dat te begrijpen, moet je bedenken dat de gordel om je heupen of lendenen wel wat cryptische omschrijving voor ons is, voor wat wij eerder ondergoed zouden noemen. Deze gordel is het eerste wat je aandoet en het laatste wat je uittrekt. En zo gaat de gezalfde om met gerechtigheid en waarheid. En de gevolgen daarvan die zijn zichtbaar in zijn koninkrijk. Wat volgt in vers 6, 7 en 8 is voor sommigen misschien niet meer dan een hele bijzondere dierentuin. En je ziet een wolf bij een lam en denkt dat is bijzonder. Filmpje maken op TikTok of Insta zetten. Kunnen geliked worden. Kunnen anderen ook zien. Dat is schattig. En voor anderen zijn deze versen aanleiding om te gaan discussiëren over dat het biologisch onmogelijk is dat een leeuw stro gaat eten en dan ook nog een leeuw blijft. Maar wat je dan mist is dat hier een schets gegeven wordt van echte vrede. Er zijn geen bedreigingen. Er zijn alleen maar goede relaties. Er is herstel van het goede dat er was in het paradijs. Zelfs de slang die zoveel schade heeft aangericht is geen gevaar meer. En een kleine jongen, vers 6, kan al tot het doel komen waarvoor de Heere de mens geschapen heeft. Hoede. En bovenal brengt die Messias vrede met God. Door hem is het mogelijk de Heere werkelijk te kennen. Vers 9 beschrijft dan nog eens wat er aan de hand is. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis, het kennen van de Heere. zoals het water de bodem van de zee bedekt. Zover is het nog niet. En dat de Heere nou wacht, is dat onrecht of is dat geduld? Als zijn Christus komt om een einde te maken aan alle ellende, alle ongerechtigheid, waar hoor ik dan bij? Bij hem of bij die ellende? Er is nog steeds tijd om naar hem toe te gaan. En Jesaja laat al merken dat deze Messias niet alleen maar de Messias van Israël is, maar geeft een doorkijk. Hij is ook de redder van de wereld. Ook anderen mogen met Gods volk Israël naar deze Messias gaan. Hij is degene naar wie zij op zoek zijn. Want vers 10, op die dag zal de wortel van Isaïe zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En kijk naar die lood aan die boomstok. In het allerlaatste Bijbelboek, op de allerlaatste pagina, wordt ons nog eens geopenbaard wie hij is. In Openbaring 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Hij is het over wie Jesaja hoofdstukken verderop in Jesaja 53 zal zeggen, want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde, Jesaja 53 vers 2. En lang voordat Jezus vanwege onze zonde en ongerechtigheid aan het kruis stierf, profeteerde Jesaja in datzelfde hoofdstuk 53. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij heeft dat gedaan. Zodat ook wij met Israël mee kunnen zingen. Met de woorden van Jesaja 12. En doe je mee. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. En geprezen, zei hij. Halleluja. Amen.
Thank you.
De juiste tekst staat niet op het scherm, maar dat is duidelijk, hoop ik. Prima. We wachten gewoon even. Oefening in geduld. Maar we ontvangen zelf ook zoveel geduld.
Thank you.
Dat is een prachtig als je het evangelie leest, vanuit het Oude en Nieuwe Testament hoort dat God zijn koninkrijk bouwt en dat zijn koning komt om gerechtigheid te brengen. En laten we daarom ook gezamenlijk bidden om de voltooiing van dat koninkrijk, als we samen bidden dat uw koninkrijk komen. En ook belijden van wie dat blijvende koninkrijk is, want van u is het koninkrijk. Als we samen bidden wat de Heer ons geleerd heeft te bidden, tot onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn met Psalm 72 aan het begin van de dienst begonnen en we zingen ook nu van diezelfde psalm, alleen dan het zevende vers, Psalm 72, vers 7. Mogen van hier gaan onder de zegen van de Heer. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.